Voor de luisteraars van Kerktelefoon willen we het schriftgedeelte in de psalmen voor deze avond noemen. De schriftlezing is Openbaring 2, vers 1 tot 11. We noemen Openbaring 2, vers 1 tot 11. Verder lezen we de Duitse leerregels, hoofdstuk 1, het 16e gedeelte. En we zingen psalm 35, vers 1. Psalm 56, vers 4. Psalm 119, vers 71. Psalm 89, vers 8. We noemen nogmaals de schriftlezing Openbaring 2, vers 1 tot en met 11. En de Duitse leerregels, hoofdstuk 1, het 16e gedeelte. En we zingen Psalm 35, vers 1. Psalm 56, vers 4. Psalm 119, vers 71. En Psalm 89, vers 8. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in dit avonduur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen. De werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd. Van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Dat ons samen zijn voor het met het zingen van het eerste vers van Psalm 35. Twist met mijn twisters, hemelheer. Ga mij bestrijden een toch de keer. Wil spiesrom dat in het schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnuiken. Belet hun doptocht, treed vooruit. Zo worden ze in hun loop gestuit. Vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar, ben uw heil alleen. Het eerste vers van Psalm 35. Schriftlezing gemeente vindt u in het laatste Bijbelboek, het tweede hoofdstuk, Openbaring 2, de versen 1 tot en met 11, voorafgegaan door de lezing van het 16e artikel van het eerste hoofdstuk van de Dordtse leerregels. Dordtse leerregels hoofdstuk 1, artikel 16, gevolgd door de lezing van Openbaring 2, de versen 1 tot en met 11.
Die het levend geloof in Christus, of het zeker vertrouwen des harten, den vrede der conscientie, de betrachting van de kindelijke gehoorzaamheid, den roem in God door Christus, in zich nog niet krachtelijk gevoelen, en nochtans de middelen gebruiken, door welke God beloofd heeft deze dingen in ons te werken. Die moeten niet mismoedig worden, wanneer zij van de verwerping horen gewagen, noch zichzelf onder de verworpenen rekenen, maar in het waarnemen der middelen vlijtig voortgaan, na de tijd van overvloediger genade vuriglijk verlangen, en dien met eerbiedigheid en ootmoedigheid verwachten. Veel minder behoren voor deze leer van de verwerping verschrikt te worden, diegenen die ernstelijk begeren zich tot God te bekeren, hem alleen te behagen en van het lichaam des doods verlost te worden, en nochtans in de weg der godzaligheid en des geloofs zover nog niet kunnen komen, als zij wel wilden, aangezien de barmhartige God beloofd heeft dat hij de rokende vlaswiek niet zal uitblussen en het gekrookte riet niet zal verbreken. Maar deze leer is met recht schrikkelijk voor diegenen die God in Christus den zaligmaker niet achtende, zichzelf aan de zorgvuldigheden der wereld en aan de wellusten des vleeses geheel hebben overgegeven, zolang zij zich niet met ernst tot God bekeren. Schrijf aan een engel der gemeente van Nivese. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die in het midden der zeven gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werken en uw arbeid en uw lijdzaamheid, dat gij de kwade niet kunt dragen, en dat gij beproefd hebt diegenen die uitgeven dat zij apostelen zijn, en zij zijn het niet, en hebt hun leugenaars bevonden. En gij hebt verdragen en hebt geduld, en gij hebt mijns naams wil gearbeid, en zijt niet moedig geworden, maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt, en bekeer u, en doe de eerste werken, en zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen en zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert. Maar dit heb gij, dat gij de werken der Nicolaïten haat, welke ik ook haat. Die oren heeft, die hoort wat de geest tot de gemeente zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is. En schrijf aan de engel der gemeente van die te Smyrna, dit zegt de eerste en de laatste, die dood geweest is en weder levend is geworden. Ik weet uw werken en verdrukking en armoede, doch gij zijt rijk, en de lastering dergenen die zeggen dat zij Joden zijn en zijn het niet, maar zijn een synagoge des Satans. Vrees geen der dingen die gij lijden zult. Zie, de duivel zal enigen van uw lieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Zijt gij getrouw tot de dood, ik zal u geven de kroon des levens. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Die overwint zal van de tweede dood niet beschadigd worden. Tot zover.
Mevrouw de moeder hond voor het heilige aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Heere, zolang de zon en de maan er zullen zijn, zal uw naam worden voortgeplant van geslacht tot geslacht. De voortgang van de arbeid mag worden opgemerkt, de enige reden. We hoeven die niet bij onszelf te zoeken. Wij hebben ons niet aangenaam voor u gemaakt, dat u nog naar ons zou omzien en met uw woord zou komen. Het tegendeel is waar. We hebben er alles aan gedaan dat hij van ons zou wijken. Nee, u neemt dan ook geen redenen uit ons, maar uit uzelf. Want uw ganse kerk van eeuwigheid verkoren moet vergaderd worden in de tijd. De roepstemmen moeten uitgaan. De doden zullen horen. De Zoon van de levende God. En die ze horen, die zullen leven. Heren, en dat werk gaat door. Zolang de zon, zolang de maan is. En eenmaal zal die zon er niet meer zijn. Maar die andere zon waar de kerk van is geboren onder haar vleugels is genezen. Die zon die het leven schenkt zal altijd zijn. Heren, en daarom vanavond beletten op de voortgang van uw arbeid. En zijn verwonderd dat gij nog geen voleinding met ons hebt gemaakt. Maar dat u doorgaat terwijl de wereld u tergt. De kerk in toenemende mate ontrouw is, afwijkt. U verlaat, Heere, gaat u door. Zo lief heeft u uitverkoren kerk, dat niets u kan hinderen om door te gaan totdat de laatste van dat volk is toegebracht. Nou ja, dan zal die zon er niet meer zijn. Die zal niet meer opgaan over boze en goede. Over de boze zal de zon nooit meer opgaan. Wat zal het inktdonker zijn in de eeuwige rampzaligheid. Inktzwarte nacht. Geen zon meer, geen enkel blijkje meer. Wat hier nog aan algemene genade is ontvangen, zal daar niet meer zijn. Heren, wij zijn niet in staat om maar enigszins te beschrijven wat dat is om voor eeuwig verloren te gaan. Heren, maar er zal toch iets van worden gekend. En dan zal er ook een schrik komen, een vrezen komen. Om nog te zoeken de dingen van u. Heren, en dat zoeken. Als dat dan ook nog van ons zou moeten komen, dan zou ook daar het einde van zijn. Al zoekende verloren gaan. Maar dan wordt het grootste wonder dat u gevonden wordt van degene die u niet zoeken. Gevonden van degene die u niet zoeken en niet zochten. En ook nooit uit zichzelf dat zullen zijn gaan doen. U laat ze vinden. U vertoont zich. U zegt dat hier ben ik. Heren, mag dat wonder ook gebeuren bij ons. Want in de kerk mogen wij deze zaken bespreken. En dan is het ook zo'n groot gevaar. Dat we aan het bespreken genoeg hebben. En dat we nog enige mate vergenoegd zijn. Dat we dat nog mogen horen. Dat we ons nog gelukkig prijzen. In onderscheid met anderen die dat moeten missen. En zo kunnen we ook verloren gaan. Ook verloren gaan. We hebben het gehoord en daar zijn we mee tevreden. Maar de zaak niet gekend is ten diepste nooit gehoord. Nooit opgeschrikt. Heren, het werk gaat nog door. U zult niet rusten. En omdat u niet rust, zullen er ook mensen blijven tot de jongste dag. Die ook geen rust meer hebben. Die de rust krijgen opgezegd. Omdat u werkt, zullen er zijn die ook moeten werken. Hun zelfzaligheid met vrezen en beven. Omdat u nog werkt, zullen er mensen zijn die ook weer uit het werk gezet worden. Om begrepen te zijn in de arbeid van die ander. Heren, wat is dat ontzaglijk. En mag dat nog gebeuren ook in het midden van deze gemeente. We leven in de nadagen. Dat kan niemand ontkennen. In de nadagen. Van de wereld, tijd. En wij vliegen daarheen. Dat moest Mozes al zeggen. En wij moeten het zeggen. Hoewel onze dagen verlengd zijn geworden. Hoewel wij in overvloed tijd hebben om te zoeken de dingen die boven zijn. Is er nog geen tijd geweest waarin een volk zo ver afdwaalt. Zo ver de weg is kwijtgeraakt als in onze tijd. Het einde der dingen is nabij. Alles wijst erop. Maar het wordt niet opgemerkt. Want daar ligt een oordeel op ons. Daar ligt een oordeel op ons. Ik zal een geest der slaap zenden. Een geest van slaap. Heren, en die breidt zich uit. En we zien het gebeuren voor ons, bij ons en misschien ook wel in ons. Een geest van slaap, van diepe slaap. Wij worden onttrokken meer en meer aan die enige werkelijkheid dat er een God is. We gaan steeds verder in het leven waarin u niet bent. Waarin een mens zichzelf genoeg is. Waarin dit vlees heeft om wat te bevredigen. Hij leeft naar het goeddunken van zijn eigen hart. En alles van binnen en van buiten roept hem toe, er is geen God. En neem het ervan. Leef het uit. Je kunt maar één keer genieten. Heren, dat is het oordeel dat op ons rust. En dat gaat de kerk niet voorbij. Nee, dat gaat de kerk niet voorbij. En in een zeker opzicht wordt ook hier al waar dat het oordeel bij de kerk zal beginnen. Heren, wilt u ons dan vanavond nog wakker maken? Opdoen schrikken. Dat er vanavond voor het eerst in ons hart het besef komt van een eeuwigheid die zo aanstaande is. Het besef komt van zulke inktzwarte nacht die werkelijkheid gaat worden. Waarin geen hand voor ogen zal worden gezien, waar geen uitzicht meer zal zijn. Waar de eeuwige troosteloosheid zal heersen. Dat we vanavond opgeschrikt mogen worden door uw dierbaar woord en getuigenis, Heere. Om uit ons zelfgenoegzame leven te vluchten naar dat open veld. Om daar, Heere, rondziende, ons angstig hart tot u te verheffen, onbekende God, u niet te zien. Tot u niet te kunnen komen, u niet te kunnen vinden. Om het daar te leren hoe hopeloos het met een mens gesteld is. Maar om ook daar nu te leren dat die hopeloze mensen voorwerp zijn van uw opzoekende liefde. En dat gij zich altijd ontfermt over die geen helper heeft. Die geen helper heeft en die zichzelf niet meer kan helpen. En dat is toch uw volk, Heren? Dat is toch uw volk? Die kunnen zichzelf niet meer helpen. Die kunnen zichzelf nooit meer helpen. Die zijn al recht hulpeloos geworden. En die mogen iets daarvan kennen, hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. En dan laat u zich vinden, en dan vertoont u zich op hun weg. Dan komt u in de gestalte van een dienstknecht, hun voeten te wassen, hun zielen te reinigen, uzelf aan hen te vermaken. Dan geeft u zichzelf weg aan een gans verloren en verdoemelijk mensenkind. Hoe die kunnen dat wonder nou nooit op, maar er komen wel veel bestrijders, Heer. En dat hebben we vanavond gezongen. En wie weet daar nou van? Ik heb vele bestrijders. Vele bestrijders. Want dan komt het op af. Op dat dode, ach. Dat levenloze, ach. Daar komt niet zoveel op af. De aasgieren om het op te eten. Heren maar, uw volk, daar komt het op af. Die storten zich, al die macht om de hel op zo'n kind... Dat hen ontroofd is geworden, hen, die vreselijke machten, die ooit in opstand zijn gekomen tegen u, die onder uw toelating gebruikt, ja, toch er zijn om uw volk ook te beproeven. Heren, maar gebonden machten, en ze zullen de kerk nooit kunnen overweldigen. De poorten der hel zullen uw gemeente niet kunnen overweldigen. Maar ze hebben vele bestrijders. Heren, en dan kunnen ze zichzelf niet op de been houden met de overweging. Ach, dat is een goed teken. Want zij vrezen dat zij een deze dagen door die helle honden worden verslonden. En dan kunnen ze niet bekijken hoe het verder moet. En dan gaan ze roepen midden in de nacht. En troost mijn ziel in haar geween. En zeg tot haar, ik ben uw heil alleen. En dan gaat een... Nacht weer op, klaar. Dan wordt de nacht als een licht om ons heen. Als u weer overkomt, uw zoete liefde uitstort. Uw vertroostende nabijheid schenkt, Heren. Wilt u nog doen? U kent uw volk ook aan deze plaats. U weet over u onder het zegel van uw verkiezend welbehagen liggen. Mogen er nog vanavond gevonden worden. Opgericht worden en teruggebracht worden. Ontzaglijke weg. Kunnen ze niet geloven en toch. Het zal eenmaal waar blijken te zijn. Is het dan toch waar? Het is toch waar. Heren, bedien nog. Het is een donkere tijd, zeggen we. Moeten we maar niet te veel zeggen. We moesten maar zeggen, wat heb ik voor een donker, donker, donker hart. Wat ben ik toch een boze geest. Wat ben ik een slecht mens. Ja, want die zijn er niet zoveel meer. Van die slechte mensen. Voor wie het een wonder is dat de hel hen nog niet heeft ingeslokt. Heren, mogen ze nog onder ons zijn die een walg aan zichzelf hebben gekregen. En die dan gaan leren dat u lief heeft wat van zichzelf moet walgen. Dat u zich ontfermt over die zichzelf moet uitbraken. Heren, hoe is het mogelijk, zeggen ze dan. Dat ge nou op zo'n hellewicht uw liefdesoog hebt willen vestigen. Heren, gedenk ons in het sprekend luisteren, in dit avontuur mag er nog vrucht zijn. En dat is, wilt u er zelf in medekomen. Plaats voor uzelf maken. En zo ook in dit avonduur nog een volk in de engte brengen in de benauwdheid. Om daar de ruimte te schenken in de Zoon van uw eeuwige liefde. O, daar gaan ze uitroepen die ooit in de banden liepen. Ik wist niet dat er zoveel ruimte was. Zo'n ontzaglijke ruimte was in de God mijns huis. Heren, erbarm u dan over dit deel uw erven. Geef nog te spreken, geef nog te luisteren. Hier en ook thuis die met ons mogen luisteren. Waarvan wij ook weten dat er zijn die niet meer kunnen luisteren. Wie geest verwacht is. Die in een ernstige fase van hun leven zijn gekomen. Maar we weten ook dat u dat niet in de weg staat. Want het zal maar de vraag zijn. Wie er nou meer onbereikbaar is. Een zieke op het uiterste. Of een kerngezond mens in zijn ontzaglijke natuur staat. Want die hoort ook niks. Heer, we hebben het allemaal nodig. Dat u als bij Lydia ons hart opent. Opdat we acht gaan geven op uw woord. Dat is een innerlijke werkzaamheid. En Heer, als u al kinderen voor de geboorte doet opspringen van vreugde. Ach, dan is voor u toch niet zo wonderlijk. Om ook de meest verstokte zondaar nog in het hart te grijpen. Wil het toch doen en zo uw genade ook in het avontuur nog verheerlijken. Verdiend is de hel en schreef nog de hemel. Om hem die in de hel is geweest om de hemel voor zijn kerk te verwerven. Hoor ons dan om Jezus willen. Amen. Geliefden, we hebben stil mogen staan bij de gemeente van Johannes, Efeze. Een rijke gemeente. U weet het nog. Eén ding heb ik tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Ernstige opwinding volgt om zich te bekeren en terug te keren tot de eerste werken. Dan de tweede gemeente, we hebben gezegd. Dat is de gemeente waarvan we toch geloven dat de Heer Jezus die heel bijzonder heeft lief gehad. Want die ik lief heb, die kastijd ik. En deze gemeente is buitenmate gekastijd geworden. Maar heeft ook veel vertroosting ontvangen. En vertoont op een bijzondere wijze het beeld van Christus, de lijdende knecht des Heren. En daarom wordt van deze gemeente ook niet één misprijzend woord gehoord. Het is alles liefde en ontferming waarmee Christus tot deze gemeente komt. De lijdende gemeente van Smyrna. Geplaagd door de heidenen die eisen dat ook die christenen daar in Smyrna de keizer zullen vereren. Maar ook bijzonder geplaagd door de synagogen des Satans. Ja, daar zijn ook Joden die geen Joden zijn. Zeer invloedrijk, economisch en bestuurlijk. Die onder de toelating van God mensen hun inkomen, hun broodwinning kunnen ontroven. Of de winkels voor hen gesloten houden. Die bestuurlijk in staat zijn gesteld om zelfs te beslissen. Nogmaals onder toelating van de Heere over leven en dood. Bijzondere vijandschap daarvan die synagoge des Satans tegen de kerk van Christus. Maar daar was het ook waar. Maar God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij het leed dat mij genakte. Dan neemt de Heer het zo op voor zijn kerk. En die wonderlijke troostwoorden mochten wij de laatste maal overdenken. In al de armoe, ze worden bestolen van alle kanten. Ze moeten missen hun gezondheid, hun werk, hun leven zelfs. En toch, gij zijt rijk. Waarin waren ze nou rijk? Ze hadden een borg voor hun ziel en een God voor hun leven. Heb u dat nou ook? En anders ben je arm. Zo arm. Word je geslagen. Maar je voelt de pijn niet. Het is geen vaderlijke tuchtiging. Arm. Deze gemeente is rijk in Christus. Een borg voor je ziel. En die betaald heeft. Die prijs der zielen, dat rantsoen dat ik in eeuwigheid niet had kunnen voldoen. Hij heeft het betaald. En een God voor mijn leven. Ik weet er niet door te komen. Maar hij treedt aan de spits. De voor- en achtertocht van zijn volk. Van een rijkdom. En dat niet alleen voor de tijd, maar ook voor de eeuwigheid. Deze gemeente wordt voorts ook vertroost in de slotwoorden van deze brief. En daar wilden we dan vanavond bijzonder bij stilstaan. Uit het u voorgelezen schriftgedeelte. De versen 10 en 11. Slot van de brief van Christus aan de gemeente van Smyrne. Waar wij lezen de tekstwoorden voor de overdenking in dit avontuur. 10 en 11 van Openbaring 2. Waar wij lezen Gods woord onze tekst. Vrees geen der dingen die gij lijden zult. Zie, de duivel zal enige van uw lieden in de gevangenis werpen. Opdat gij verzocht wordt. En gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wees getrouw tot de dood en ik zal u geven de kroon des levens. Die oren heeft u horen wat de geest op de gemeenten zegt. Die overwint zal van de tweede dood niet beschadigd worden. Tot zover. Geliefde, voortgezette vertroosting van de leidende gemeente van Smyrna. Daar wensen we vanavond met Gods hulp van te handelen. Voortgezette vertroosting van de leidende gemeente van Smyrna. 2 gedachten. Ten eerste staan we stil bij woorden van opwekking. Het is een drielei opwekking die tot ons komt. En woorden van belofte. En dat zijn er met name 2 die overigens zeer nauw samenhangen. Dus voortgezette vertroosting van de leidende gemeente te Smyrna. Ten eerste de opwekking, dat is 3 lijnen, ik mag ze u noemen. Vrees niet, zijt getrouw, strijd. 3 lijnen opwekking, vrees niet. Zijt getrouw, strijd. En ten tweede, belofte. De belofte. 2 lijnen belofte. Namelijk, ik zal u geven de kroon des levens. En ten tweede, en dat is ten diepste 1, die zal niet beschadigd worden van de tweede dood. Is wat? Beschadigd worden. Nou, Gods volk wordt niet beschadigd. 2 lijnen belofte. De kroon des levens. En niet beschadigd worden van de tweede dood. Laten wij samen eerst nog trachten te zingen. Het is het 4e vers van Psalm 56. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt geen uwe fles vergaard. Is hun getal niet in uw boek bewaard? Niet op uw rol geschreven? Gewis dan zal mijn wrevele vijand beven. En als ik roep, straks rugwaarts zijn gedreven. Dit weet ik vast. God zal mij nooit begeven. Niets maakt mijn ziel verwaard. Dat is benauwd, beangst, bevreesd. Het is het 4e vers van Psalm 56. voortgezette vertroosting van de leidende gemeente van Smyrna. Gemeente, dat is wat als tot ons gezegd wordt: ik heb voor u geen goede boodschap. Het wordt met u niet beter, het wordt met u slechter. Het wordt erger. En dat is eigenlijk het woord ook vanavond van Christus. Tot de gemeente van Smyrna. De gemeente die zo benauwd wordt. Die gelasterd wordt. Verdrukt wordt. Een gemeente die uitziet naar verlichting. En dan moet die gemeente horen: gemeente, het wordt nog erger. Het wordt nog erger. De vervolgingen zullen toenemen. De duivel zal enige van jullie in de gevangenis werpen. Je zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Gij zult moeten lijden. Nog steeds en nog meer. Dat is de boodschap. Het wordt erger. En zouden we dat ook niet van onze tijd moeten zeggen? We moeten stekenblind zijn om niet op te merken dat het met ons ook achteruit gaat. Ik reken het niet op mijn taak om dat vanavond uitvoerig uiteen te zetten. Dat kunt u zelf ook zien. Achteruitgang in ons land, in ons werelddeel. Niet alleen als het gaat over het tallen van mensen die naar de kerk gaan. Dat is inderdaad werkelijk schrikbarend. Maar baart het nog schrik of niet? En ten tweede, niet alleen getalsmatig, maar ook inhoudelijk. U leest maar de oudvaders. U leest Gods woord. En u luistert wat u tegenwoordig hoort. En dat is een zeer arm portie. Zijn best is dat wat geloven, dat schijnt ook zo te kunnen tegenwoordig. Mensen zijn ontzettend verblijd. En ze huppelen naar de hemel. Dat, ook al kleine deel, dat tenminste nog zich iets aan Gods woord gelegen laat liggen. En dan keren we ons tot degene die nog bij die oude waarheid wensen te leven, maar mag het misschien zo niet zeggen. En de lijklucht komt je tegemoet. Een dode waarheid stinkt. Bederf van het beste, dat is het ergste. Er worden zaken besproken met veel gewicht, maar niet meer gekend. En we kunnen daar nog ook zeer rustig onder zijn. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is, beweren we dat we nog onbekeerd zijn. We zijn nog onbekeerd. Alsof we iets misgelopen zijn door de omstandigheden. Het is niet te zeggen hoe diep wij gevallen zijn. En het ziet er naar uit dat het niet beter wordt. Ik hoor wel eens mensen spreken over een grote opwekking die dan zal komen. Men kan dat wel begeren, maar mijn schrift zegt, dit woord zegt niet een grote opwekking, maar een grote verdrukking zal er komen. Aan het einde der tijden zo groot, dat zelfs Gods uitverkoren volk, zou de tijd niet ingekort worden, nog ten val zou komen. Dat is dan toch wel ontzettend. En dat is ook de boodschap vanavond, gemeente. Het wordt alleen maar erger. Ook in ons land. En er is ook niet anders verdiend. Ook dat ga ik vanavond niet uitwerken. Dat moet u ook zelf doen. Maar kijkt u naar het leven der mensen. Kijk maar in uw eigen gezin. Kijk maar naar uw eigen persoon. Hoe u leeft. Nou, dat is een wonder dat u er nog bent of niet. Of vindt u zichzelf wel een voorbeeldig mens? Nee, we zijn allemaal slecht. Maar dat is voor ons ook een opmerking die we net zo makkelijk maken als dat we zeggen dat we mens zijn. Het raakt ons verder niet. Maar al ons leven, heel ons leven, ons doen en laten wijst erop dat wij geen boodschap hebben aan het woord van God om werkelijk nauw met hem te leven. In teerde gemeenschap met hem onze levenswandel in te richten. Wij zijn niet bezet met een grote afkeer van de zonde. We slikken alles en we kunnen ook eerlijk van onszelf zeggen dat er veel mee door kan. Geliefde, het wordt alleen maar erger. En waar zijn dan de mensen die nog kunnen zeggen hoe zij in een dodelijk tijdsgevricht zijn gevoerd, maar daaruit zijn, uit zijn verlost? Nee, die niet zichzelf hebben verlost met een tekst of met een eigen moedgeving of door de godsdienst eruit gehaald en de handen opgelegd, maar die van de hemel uit de banden zijn geleid. Die werkelijk van een geschonken borg mogen gewagen. Die kennen de kracht van het bloed van Christus aan hun eigen ziel. Geliefd, ik stop maar. Het wordt er al niet beter op. We huiveren voor een prediking van het recht van God. Van een verdoemend recht willen we niet horen. We hebben terstond Christus achter de hand, maar nog nooit de schuld in het hart ontvangen. Nog nooit een doodstijding vernomen. Het vonnis des doods is ons onbekend gebleven. Geliefde, het wordt niet beter. Het wordt alleen maar ernstiger. Nou, dat moest ook Smyrna horen. Maar dan gaat toch ook hier, dan gaat juist ook hier de troost zo een weerklank krijgen. En ook de opwekking krijgt dan plaats. En de eerste opwekking is vanavond. Ja, het staat er zo. Vrees geen der dingen die gij lijden zult. Er komt nog meer lijden, gemeente van Smyrna. Vrees niet als je in de gevangenis geworpen wordt. Als je straks voor de rechter moet verschijnen. Als je doodvonnis hoort. En dan zegt u met mij. Dat is makkelijk. Hè? Dat is je moet niet bang zijn. Wij zijn van die prachtige raadgevers. Hè? Zo ook als wij met elkaar spreken. Iemand is vreselijk ziek. Dan zeggen we rustig, moed houden hoor. He, hoofd omhoog zeggen we dan. Mens, dan heb je nog nooit in een kuil gezeten. Je zat. Dan heb je nog nooit in een kuil gezeten. Dat je zo diep zat dat je geen licht meer zag. Dan staan ze daar boven die kuil te roepen. Kom maar naar boven hoor. Ik kan niet naar boven komen. Mens is een slechte vertrooster. Hij zegt vrees niet. Maar daar verdenkt u de Heere Christus toch niet van. Maar hij zegt het wel, vrees niet. Wat betekent dat? Ja, je moet niet bang zijn. Ja, je moet niet bang zijn. Wij zijn nogal bang, hè? Of niet? Kan ook in je karakter liggen, hoor. Sommige mensen zijn erg bang. Anderen hebben wat sterker karakter. Maar daar gaat het hier niet over. Niet vrezen. Wat betekent dat dan? Laten we daarop toezien wat dat is. Vrees geen der dingen. Geen, er zijn er meer. Der dingen die gij lijden zult lijden. Dat zal pijn zijn. En daar moet je dan niet bevreesd voor zijn. Ten eerste moet ik dan vanavond u en mijzelf bijbrengen dat het betekent dat wij moeten beseffen dat die vijanden, hoe ze er ook uit mogen zien. En bij ons is een vijand de welvaart bijvoorbeeld, die zich zo aan ons voordoet en ons uitnodigt, jeugd en ouderen, om alles maar te kopen, om alles maar te willen, wat je gans en al niet nodig hebt trouwens, om maar te kopen, 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 kopen. Koop het nutteloos en laat de waarheid maar liggen. Dat is ons leven, welke vijand het ook is. Soldatenlars, geweld, verleidingen, verlokkingen. Of het nou een prostituee is of een soldaat. In elke vorm. Hier staat. Dit kunnen ze niet. Ze kunnen uw ziel niet in de hel werpen. Ze kunnen misschien wel uw lichaam doden. En daarom betekent vrees geen der dingen in de eerste plaats voor Gods volk. Wat ze ook aandoen. Uw ziel kunnen zij niet verderven. Dat kunnen ze niet. Ze kunnen het vuur aan de schenen leggen. Ze kunnen het zo benauwd maken, maar ze kunnen niet het vuur van de hel ontsteken. Dat kunnen ze niet. Nou ja, wat zegt u als een schrale troost? Nou, dat is voor Gods kerk een ontzaglijke troost. Oh, dus meer kunnen ze niet. Nee, meer kunnen ze niet. Weet u wat er nog mee verbonden is? Onbekeerde medereiziger. Vrees u wel. Nee, niet voor die duivel die macht heeft om uw lichaam te verderven. Maar vrees die die macht heeft om lichaam en ziel te verderven in de hel. Vrees die, zegt de Heer Jezus dus. Volk, vrees niet. Het kan je lichaam raken. Dat is pijnlijk. Kan je vrijheid betreffen. Dat is ontzettend. Maar je ziel niet. En als die gekocht is. Als die verlost is. Als je ziel gered is van de dood. Ja, dan ligt daar de eerste reden om dan ook niet bevreesd te zijn. Ik zeg niet dat dat makkelijk is. Want een mens is een liefhebber van zichzelf en die zoekt altijd de rust. En die wil geen vervolging en die wil geen smaadtaal en die wil geen afkeuring. Maar toch is dit het eerste wat ik u bij mag brengen. Vrees niet, volk betekent uw ziel is gekocht. Daar kunnen ze niet aankomen. Een ziel gered is toch alles gered. Dat is het eerste. Een tweede wat je moet bedenken. Vrees niet. Dat ligt niet alleen in de troost. De duivel kan uw ziel nooit meer verderven. Dan kan hij wel zeggen, ik sleep u naar de hel. Maar dat kan hij niet. Maar zou God sprekend zou niet waar zijn als hij gezegd heeft. Ik heb u lief met een eeuwige liefde. Dan kan hij er nooit achter terug. Als hij gezegd heeft, gij zijt de mijne, dan zal hij dat nooit herroepen. Daarom is uw ziel veilig. Tweede, moet u bedenken dat al die vervolgingen, die verdrukkingen, die lasteringen, die zuiveren ook de gemeente en geven een overvloedige vertroosting. Laten we daar eerst op letten. Dat is het tweede. Dus het eerste onthoudt u dat. Ziel gered is, alles gered. Dan is er in die zin geen vrees meer. Wat er ook gebeurt. Hoe donker u ook de toekomst ziet. Ziel gered is, alles gered. Maar tweede, naarmate de verdrukking toeneemt. Luister eens naar Paulus in de Korinthebrief. Neemt ook de vertroosting toe. Te meer een kind van God geslagen wordt. Te meer zal God zijn goddelijke arm om zo'n kind leggen. De kussingen zijn mond zullen vermenigvuldigd worden. Met de verdrukking ook de vertroosting overvloediger. En des te meer geslagen, des te meer vertroosting die ziel mag kennen. Dat is wat. En misschien dat u vanavond er licht op gaat. Als u zo eens leest, kinderen van vroeger, kinderen van God, sommigen, met een rijk genadeleven, dat u jaloers was. Oh, wat leefde die toch dicht bij de Heer. En dan gaat u nu eens kijken hoe die mensen geleefd hebben. Wat een armoe het soms was. U weet het van Huntington. Of een pijn, altijd maar weer die pijn, die ziekte. Zo menigmaal niet kunnen preken. Je lichaam meeslepen. Ik denk aan Philpott. En nog zoveel meer. Die zijn vaak hard geslagen. We hebben veel vertroosting ontvangen. Hebben diep mogen blikken in het hart van die medelijdende hoge priester. Overvloedig vertroost. Dat is tweede, vrees niet. Met de verdrukking zal de vertroosting ook rijkelijk stromen. En derde, zei ik al. Het is ook zuiverend voor de gemeente als het kaf van het koren gescheiden wordt. Ja, ik mag dat misschien zo niet zeggen. Ik zeg het wel eens meer verkeerd. Kan ik ook niet helpen. Ik bedoel dat niet verkeerd. Maar ja, die godsdienst is ook wel lastig. Hè? En wij hoeven niemand de deur te wijzen hoor. Echt niet. Maar als je daar nou eens van bevrijd mocht worden. Die altijd maar over kanttekeningen bij plaatsen. Het altijd weer anders moeten hebben. Het werkt ook zuiverend. De vervolging en de verdrukking. Kaf en koren. Niet ten volle. Niet ten volle. Maar toch enige scheiding wordt er wel voltrokken. Geliefde, ook dat. Hoort bij het recht te verstaan. Vrees niet. Uw ziel kan de duivel niet verdoemen. Vrees niet. Ik zal u overvloedig vertroosten. Vrees niet, er zal ook kaf afvallen. En nog wat, weet u. Als het
werk het op aankomt. Oh, dan bent u ook niet zo druk meer met al die dingen waar u nu zo druk mee bent. Gelooft u dan, als het benauwd wordt, dat u nog denkt aan ontspanning? Om nog weer eens wat anders te kopen, moeder. Want die jurk heb ik al zo vaak aan gehad. Dat soort zaken heeft u geen aandacht. Dan wordt er ook de franje afgehaald. En daar ben je alleen maar goed mee. Ben je alleen maar goed mee. De franje verlies je. Je wordt geworpen op de wezenlijkheid van het leven. En het vijfde, om niet meer te noemen, het geeft een nauw en aangebonden leven met God. Vertroost mijn ziel. Wat liggen ze dan vaak? Want anders kunnen ze God wel aan de plaats laten, hoor, als het goed gaat. Nee, ik vraag u niet om verdrukking. Maar het is wel nodig voor de kerk. En als ik ze zo bekijk, dan hebben ze toch allemaal gewicht aan de klok, anders loopt die niet meer. En de vraag ging u om en wordt soms heel diep getroffen, of niet? Je lieveling. De Heer weet wel hoe hij zijn volk op de knieën moet krijgen, maar het is toch wel profijtelijk, hè? Nou kan ik dat voor een ander wel zeggen. Maar voor mezelf is dat toch niet eenvoudig, want de mens kan er wel over preken, maar beleven is toch wat anders. Maar in ieder geval geeft het een aangebonden leven. En zo zijn de vele vruchten, en zo moet je dat verstaan, vrees niet. De duivel kan uw ziel niet meeslepen. Vrees niet, ik zal u vertroosten. Vrees niet. Ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Vrees niet, kruip nog dichter tegen me aan. Vrees niet, het kaf wordt weggeblazen. Voelt u wel? Zo wordt de gemeente opgewekt om staande te blijven en gaande de smalle weg te vervolgen naar het eeuwig vaderhuis, waar geen verdrukking en geen laster, waar geen vervolging meer zal zijn, waar eeuwig de rust zal wezen. Zo blijft er dan de rust over voor het volk van God. Het is een eenvoudig woordje. Ik herinner me dat van vroeger. U kent het ook wel. Het is een eenvoudig woordje. Ik dacht vroeger, dat is makkelijk gezegd. Maar het is waar. God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Het stormt. Maar hier zal de storm niet gaan liggen, ja, bij ogenblikken. Maar waar u bang voor moet zijn, is dat u straks weggestormd wordt door God. In een eeuwig vuur. Hier is het stormvolk. Straks de rust. Wil u het anders hebben? Wil het anders hebben? Ik wil hier de hemel hebben. Nee. Nee, hier is het meeste van de ellende. Hier gaat het volk treurend, weeklagend, op de borst slaand, op de heup kloppend met Efraïm door het leven. Ik zal ze voeren met smeking en geween. En toch is een profijtelijk leven. Wie het kent, die zou het niet willen missen en willen wisselen voor al de rijkdommen van de wereld. Nee, gewis niet. Vrees niet. Vrees geen der dingen die gij lijden zult.
De duivel zal enige van jullie in de gevangenis werpen. Opdat gij verzocht wordt.
Ik zal mijn volk beproeven in de oven, die is heet hoor. De hitte van de vervolging. En ik zeg het nog een keer, vergis u zich niet. Staar u niet blind. We hadden het vroeger zo druk met de vervolgde kerk achter het ijzeren gordijn. Ik praat daar niet makkelijk over. Maar hier zijn er meer verschalkt achter het gordijn van de welvaart dan achter het gordijn van ijzer. Hier moet je vijand wel leren onderkennen. En natuurlijk zit hij in uw eigen hart, de binnenprater. Natuurlijk is het de zonde van uw eigen hart, waar u de eerste kennismaking mee zult hebben. Maar alles spant samen om een mens voor eeuwig van God te vervreemden. Geliefde, vrees niet. De tweede opwekking, dat is, zijt getrouw. Zijt getrouw. Ik moet nog één ding bij het vorige zeggen. Ik weet wel, deze zaken zijn niet te scheiden. Maar bij het niet bevreesd zijn moet ook nog dit gevoegd worden. Dat God de tijd van de verdrukking bepaald heeft op 10 dagen. Dat is de volle maand, niet 1 dag langer, niet 1 dag korter. Precies zoveel als je schouders kunnen dragen. Precies zoveel om u dicht bij de Heer te houden. 10 dagen, dat is het volle getal. Een verdrukking waarvan God de maat heeft vastgesteld. Dat moet u ook onthouden. God heeft de maat vastgesteld. Dan komt de duivel, dan komt de wereld niet 1 millimeter overheen. Kan er geen gram aan toevoegen. Maat en omvang zijn vastgesteld. Dat is de eerste. Dan tweede, wees getrouwd tot de dood. Ja, u kunt hetzelfde zeggen, dat is makkelijk gezegd. Dat wij niet bevreesd moeten zijn, dat we getrouw moeten zijn. Getrouw zijn, hoe moet ik dat verstaan? Ja, dat ik natuurlijk niet afwijk als de vijand mij het verbiedt, dat ik toch naar de kerk ga. En als Daniel verboden krijgt om te bidden, toch zijn knieën buigt. Dus getrouw zijn. En als het verboden is om de keizer een offer te brengen, dan blijft dat zo, dan zullen we dat niet doen. En als het verboden is om in de holen van het vermaak te zijn, dan zullen we dat ook niet doen. We zullen daar niet komen. Al die dingen die vroeger niet mochten, die mogen nog steeds niet, gemeente. Als het gaat dat de Bijbel ons voorhoudt dat we eerbaar gekleed moeten zijn. En dat we niet ons moeten volzuigen en voldringen met de dingen, de beelden van de wereld. Vroeger was de televisie verboden. We zuigen nou het gif uit het internet. En het kan er allemaal mee door. Is God dan veranderd? Is dat geen zonde meer? Nou, we doen het allemaal. En daar ontleent u de rust van. En u zegt er nog bij, en ik heb het nodig ook. Dat is een leugen. Dat is een leugen. En God is niet veranderd. Wij zijn niet getrouw meer. Wij maken het steeds makkelijker voor onszelf. En iedereen doet het en dat geeft zo'n rustig gevoel. En zo gauw een ander dat ons verbiedt, dan is dat een zwartkijker. Of die komt van de vorige eeuw. Of wat u nog meer wenst. Maar in ieder geval, wees getrouw. Zijt getrouw. God is niet veranderd en wat vroeger zonde was, dat is nog steeds zonde. Ik heb mij hooglijk verbaasd, als ik het zo mag zeggen, dat wij opeens op de SGP-lijsten wel vrouwen mogen hebben. Daar zijn we voor door de knieën gegaan. We zijn niet getrouw geweest. Dan kunt je de kiesvereniging zo wel noemen, maar je zei het niet meer. Dat was vroeger zonde, zou het dan nu niet zonde zijn? Ziet u wel? En ik kan nog veel voorbeelden noemen, maar ik zal het niet doen. Zijt getrouw. Dus die aloude paden niet verlaten. Maar u wilt ook met de tijd mee, nietwaar? En dat kan niet meer zoals vroeger, zegt u. Wie heeft u dat wijsgemaakt? Zijt getrouw, wees getrouw. Tot de dood. Dus dat kan het ook nog. Dat kan het ook nog betekenen als je getrouw bent. Ja. En ik zei al, de tijd wordt erger. En nu zal dat hier, zegt u, nog niet zo'n vaart lopen. Sommige beroepen zijn voor ons al toegesloten. Dat kun je eigenlijk niet meer doen. Maar er is nog veel wat we wel kunnen doen, zegt u. We zijn wat ruimdenkend geworden. We hebben de grenzen verlegd. En zo van lievelee zijn we van het heilspoor afgegaan. En we zingen nog dapper met een tijdrede. Wij en onze vaderen tevens. Maar ondertussen gaat het wel door. Wees getrouw. Zijt getrouw tot de dood. Hoe moet ik dat opvatten? Wat betekent dat? Geliefde, ik heb u voor me liggen. En dat is voor mij het antwoord. Hoor. Hij is getrouw. Als het woord tot mij komt vanavond. Om getrouw te zijn, dan zal ik dat ter harte moeten nemen. Maar tegelijkertijd kijk ik omhoog en dan zeg ik, nou, het zal van mijn trouw nooit kunnen komen. Maar hij is getrouw. De bron van alle goed. Ik kan het niet. Hij is getrouw, maar als dat beleefd wordt, hij is getrouw, de bron van alle goed, dan wordt het vervolg ook waar. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Heer, ik kan het niet, ik ben een trouwloos mens. Ik heb een afkerig hart. Ik ben geneigd om van u af te gaan, maar gij zijt getrouw. En als de kerk daarop let, zo daalt zijn kracht in zwakheid op u neer. Wacht dan, ja wacht. Verlaat u op de Heer. Om uit zijn getrouwheid bediend te worden. Hij is getrouw, de bron van alle goed. En aan zijn getrouwheid ontleent de kerk haar trouw. Om daarmee bediend te worden in de zwakheid. Het zelf niet te kunnen en zelf niet te weten. Bedien mij met uw getrouwmakende genade. Mag ik er nog meer bij zeggen? Om getrouw te zijn. Is ook nodig te beseffen. Niet alleen dat het afhangt van de trouw van God. Maar dat de eer van God ermee gemoeid is. De eer van Hem trouw moet ik zijn om zoveel redenen, maar hierom, het gaat uw naam en waarheid aan. En als ik mij kleed op een wijze waarop de wereld alleen maar verheugd reageert, ze doen met ons mee, met al die korte rokken en dat uitdagend kleden, hè, dan heb ik God onteerd op het hoogst misdaan. En als wijde zal we daar ontheiligen. En de duivel is verheugd en we God onteerd, dat we zien dat wij alleen daarom getrouw hebben te zijn, omdat de eer van God ermee gemoeid is. Dat is het tweede. Geliefde, en wat nog meer. Getrouw zijn. Als het betekent dat ze je met de nek aankijken, dat u uw werk moet verliezen, wat zo goed betaalt. Daar is wat de apostel noemt iets heel bijzonders mee. Dat is een voorrecht. Nou, zegt hij, een voorrecht. Als ik mijn werk verlies, als ik thuis, is dat een voorrecht. Om de smaadheid van Christus te dragen is een voorrecht, ja. Als het om die reden mag zijn. Getrouwheid is een voorrecht. Als het betekent dat je ook inderdaad geslagen wordt. En men u misprijzend aanziet. En van uw diensten geen gebruik meer wil maken, uw winkel voorbij gaat, dan is dat de smaadheid van Christus dragen. En dat acht de apostel een voorrecht. Oh, het is nogal wat, hè. Heel anders dan een werelds mens denkt. En hij kan al wel verder gaan, er is nog wat. En de Bijbel is daar ook heel eerlijk in. En de Heere zegt het ook. En ik heb er ook nog voor over voor u, als u getrouwd bent, een kroon. Een kroon. Zal ik het eens eenvoudig zeggen, betaalt ook nog. Want de godsvrucht heeft groot gewin. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Niet zo benauwd. Ik zal u geven de kroon des levens, als u getrouwd bent. Dus daar hangt nog wat mee samen. Mag ik het samenvatten? Het is maar heel ten dele vanavond, hoor. Ik besef dat wel. Maar de oproep, zijt getrouwd, betekent in de eerste plaats, o God, bedien me met uw getrouwheid. Want hier staat zo'n trouweloos monster. Zoals er geen tweede op de aarde is. Ik ben aan het hinken en tot zinken en tot zwerven. Ieder ogenblik gereed. Het tweede. Besef. Getrouw in de onderhouding van Gods geboden. Omdat de eer van God ermee gemoeid is. Het derde. Als het betekent smaadheid. Als het betekent niet meer voor vol aangezien worden. En wat al niet meer. Ik ga niet verder. Ik heb het niet over gevangenis. Zo is het hier nog niet. Kan wel komen. Maar heren, wie ben ik dat ik dat mag dragen? De smaadheid van Christus. Mozes achtte dat groot. Meer dan de rijkdommen van de wereld. En ook hiervan geldt. Het bindt aan de genadetroon. En het heeft ook groot loon. En weet u hoe het nu echt kan getrouw zijn? Als u een oog ontsloten krijgt voor de getrouwheid van Christus. Als u hem ziet die getrouw is tot de dood, ja, de dood des kruises. Zo getrouw. Hij was dat niet verplicht. Ja, hij had zich daartoe verplicht, dat is waar. In de raad des vredes. Maar dat had hij niet hoeven te doen. Nou is hij voor zijn kerk de hel ingegaan. Zo getrouw. En hij is gegaan waar hij niet had hoeven te komen. En dat deed hij nou alleen voor zijn zwarte lieve bruid. Zo getrouw. Al de geboden onderhouden. Hij heeft de zijne lief gehad tot het laatste toe. Hij heeft rondgekropen als een worm. Ik ben een worm en geen man. Zo getrouw. Getrouw tot de dood. De dood des kruises. Tot in de verdoemenis. Getrouw geweest aan hetgeen hij ooit heeft beloofd. En daar hangt de kerk aan. En als we daar oog voor krijgen, oh, dan wordt mijn ontrouw zulke een last en ik wil ervan bevrijd zijn. En ik zeg, Heere, mag ik dan ook de voetstapjes van uw grote zoon drukken. Ook iets van die getrouwheid kennen om te gaan. Ook al brengt mij dat de smaad van de wereld en de afkeuring van de godsdienst, dan word ik uitgestoten uit de kerk. Als ik zijn beeld maar mag vertonen. Ja, vrees niet. Dat kunt u alleen maar als u God vreest. Dan bent u onbevreesd voor mensen. Dat is het geheim, hè? Om God te vrezen. om banger te zijn voor de zonde dan voor de hel, dan bent u van mensen niet bang meer. Godsvrees, een eerbied voor dat hoogheilig wezen. En het tweede, zijt getrouw. Om met de getrouwheid van Christus bediend te worden, om door zijn getrouwheid te worden ingenomen, te worden vertederd en vernederd, aan de grond gebracht, en dat voor zo een als ik ben. Zijt getrouw tot de dood. En de derde geliefde, de derde opwekking. U zegt, wat is dat toch een zwaar leven? Ik hoor tegenwoordig iets heel anders. Hè? Ik wandel in het licht met Jezus. Ja, maar dat staat daar niet buiten, vrienden. Maar je begrijpt dat niet meer. Je begrijpt dat niet meer, dat juist dat volk, hè, laten we het daar nou eens even over hebben, dat zo getrouw is, een spot voor de mensen. Hè, dat zijn dat vrome clubje mensen, dat schuilt daar zo samen in het zwart, allemaal wat donker en zo. Mensen griezelen daar helemaal van. Daar wilt u toch niet bij horen? Natuurlijk niet. Nou, ik wel. Heren, wat een voorrecht. En dat zullen wel heel somber. Wel nee, die zijn zo verblijd. Mag ik u zeggen? Die zijn zelfs verblijd over de toren van God. En die hebben het wel eens gezegd, ik. Ik dank u, heren, dat u toornig op mij bent geweest. Die zijn blij zelfs met de toren van God. Als ze zo'n heilig en rechtvaardig God mogen kennen. Die zijn wel blij, hoor. En dan gaan we hand in hand samen. Wie het vatten kan, die vatten het. Ik zal ze voeren met smeking en geween. En tegelijkertijd verblijdt u de heren te allen tijden. Nou. Maar het derde, u zegt dat is toch wel wat, hoor. He? Die vrezen. En getrouw zijn. En nou, het derde woord, strijd. Want die oren heeft u horen wat de geest, wat de gemeente zegt. Die opwekking hebben we ook een voorgaande maal besproken. U vindt het toch goed dat ik dat niet bij vernieuwing doe? Ja, vraag wel om dat oor. Want als u nou in de kerk zit, u bent onbekeerd. Dan heeft u dus nog nooit gehoord. Heeft u nog nooit gehoord dat u een schuldenaar bent. Dat u schuldig staat voor God. U heeft nog nooit gehoord de rechtmatigheid van de eis. Dat u zich moet bekeren. Nooit gehoord, nooit gehoord dat er geen andere straf is die de zonde moet ontvangen dan de eeuwige dood. Dat heeft u nog nooit gehoord. Vraagt u dan om dat oor. Om dat oor, dat ene oor, dat hoort wat God zegt. Ja, want daar gaat het over. Dat God spreekt tot uw ziel. Hij spreekt, maar u hoort het niet. En hij die het oor geplant heeft uitwendig, zal ook het oor kunnen geven om inwendig op te luisteren. De stem van God, Heere, mag ik uw stem dan eens verstaan? Want ik leef maar zo zorgeloos door. Ik geloof dat ik het niet hoor. Ik hoor het niet. En dan komt die derde opwekking. Strijd, zeggen de Satan niet, jawel, die overwint, zal van de tweede dood niet beschadigd worden. Dus die overwint, dat veronderstelt dat u ook nog strijdt. En dan wil ik vanavond, zoals wel meer, we kunnen niet alles herhalen, dat beperken hiertoe. Er is een strijd om het geloof. Om het geloof en de zwaarste strijd, als het ware, door het geloof. Om het geloof, wat is dat voor een strijd om het geloof? Hoe word ik met God verzoend? Als er enige aanslag op uw ziel is geweest, wat betekent dat een aanslag? Dat de stem van God door uw hart is gehoord. En dat u ongerust bent geworden over uw toestand voor de eeuwigheid. Als er een aanslag is gepleegd omdat u hebt gezien dat u een schuld hebt die u nooit kunt betalen. Geliefde, dan komt er een worsteling, ja. Waarom? Om van de schuld verlost te worden. Om vrede te herkrijgen tussen God en uw ziel. Het is oorlog en u weet het niet. En dat is een strijd. Hoe word ik bekeerd? En dan is het werken waar. Dat is een strijd van zoeken en missen en vinden en vluchten en kermen. En, ja, hoe lang, daar spreek ik niet over. Maar het is er wel. En dan zoeken mensen het overal verkeerd. Hij probeert wat toe te brengen. Hij weet wel. Hij weet wel, door genade zijt gij zalig. Maar hoe kom ik aan genade? Hoe kom ik nou aan genade? Ja, dat is voor niets, maar dat kunnen ze wel zeggen. Het is allemaal voor niks, maar ik weet niet hoe ik eraan moet komen. Oh, die mensen kunnen zo makkelijk praten. Ze zeggen, het is voor niks hoor. Genade is voor niets, hoef je niks voor te doen. Nou, dan ga ik niks doen. Ja, maar zo kom ik er ook niet. Ja, je moet er wel om vragen, zeggen ze dat. Ach mensen, stop maar. Dat is een worsteling, hè. Wat is er nou voor worsteling? Om aan Gods kant te vallen. Om het met dat lieve wezen eens te zijn. En dat is een ontzaglijke ogenblik. Om het met God eens te zijn. Ik kan niet geloven. En ik kan de wet niet houden. En ik kan niet vroom wezen. En ik kan niet bekeerd zijn. Ik kan helemaal niks. Maar door genade mocht ik nou verloren gaan naar recht. En dat was goed en zoet. En God kon geen onrecht toeschrijven. En in die weg heeft God zijn Zoon geopenbaard. Voor hen die het recht omhelzen. Is dat het wonder dat nou hij die het recht heeft gedaan hen omhelst. Ja, ze kunnen niks, ze kunnen niet geloven, ze kunnen niet wandelen. Maar dat grote wonder als genade geschonken wordt. Om genade te ontvangen. Dan val ik aan Gods kant. Uw doen is rein. De strijd om aan Gods kant te vallen. Want daar wil ik niet vallen. God moet aan mijn kant komen. Dat is uw worsteling. En daarom bent u onbekeerd. God moet aan uw kant. U stelt de voorwaarden en God heeft eraan te voldoen. En u klaagt erover dat het zo lang duurt. En u gaat zoveel naar de kerk en er verandert maar niks. U stelt de voorwaarden en God moet helemaal niks. Nou, u moet aan zijn kant vallen. En dat is de worsteling. Want ik wil uit Gods handen blijven. Dat is de worsteling. Ik wil uit Gods handen blijven. Maar als het wonder is gebeurd dat u in de handen Gods gevallen bent. Wat voor handen, volk? Doorboorde handen. Wonden waarin het bloed ligt verklaard voor de kerk. Wonden die zijn fonteinen die bloed opbrengen. Om daarin gewassen te worden in die eeuwige godsliefde. Die zichzelf heeft overgegeven aan die diepe smadelijke gang. In die eeuwige rampzaligheid onder de toren van God. O, daarin te mogen verzinken. Dat is nou het enige weggetje. Dat leidt tot het vaderhart. In de bloedgerechtigheid van Christus komen. En dan komt dat tweede strijd door het geloof. Ja, die is zwaarder. Je hebt u zelf nooit meegehad. Maar nu krijgt u nog meer tegen. De hele helle macht die voorheen wel sliep, want u was toch in hun macht. Wordt nu wakker. Gaat daar een in de Bethelkerk wakker worden. Die gaat verontrust vragen. Dan komen ze al in het geweer. Maar als u overgaat in de handen van Christus. Ja, dan breekt de hel los. Dan komt wat op dat volk af. En dan wilde ik vanavond, zei ik al. Maar dat lukt me niet altijd. Maar wilde ik toch één ding bijzonder noemen. In die strijd. Hè? Die voert tot de overwinning. Dan ga ik vanavond niet zeggen wat we altijd horen. Want u kunt het hele rijtje wel opzeggen waarschijnlijk. We hebben te strijden tegen de zonde, de wereld en de duivel. Weet u wat dat is? Weet u niet. Maar laat ik nou dit eens mogen zeggen. Wat is de strijd tegenwoordig? Ja, eigenlijk altijd wel. U ziet wel eens in de kerk, heb je dat wel eens gehad, vast wel. En op school heet dat ook wel eens misschien. Maar in de kerk zie ik het ook wel eens. Dan vechten ze tegen de slaap. Je zit in de kerk en dan knik je hoofd. En dan wil je niet, dan vecht je tegen de slaap. Mij dunkt, dat is nou de strijd van Gods volk. Die vechten tegen de slaap. Heb je dat ook zo? Die slaap, dat is geestelijk. Ik heb geen zin om iedere keer weer mijn kinderen te waarschuwen. En ik heb geen lust erin om altijd maar weer het zwarte schaap te zijn. Ik heb geen zin om te horen van Agap, en die is er nog steeds hoor. De hele beroerde Israëls weer. Die man heeft ook altijd wat. Daar heeft de kerk vaak geen zin in. En dan worden ze wat slaperig en wat doezelig. En dat is de kerk. Momenteel in een heel groot opzicht. En dan moet je tegen die slaap vechten. Weet je wat het is? Meedoen met de wereld. Laat maar lopen. Sprak pas een vader. Een ernstige man, denk ik. Ja, ach, ik kan me opvergissen. En met ernst kom je ook niet in de hemel trouwens. En die had dan wel wat te stellen met zijn kinderen. Ik laat dat verder maar rusten. Maar goed, hij heeft zoals een opvatting en die zegt hij altijd nogal. En dat is nogal behoorlijk. En toen kwam er zo'n dochter naar beneden. Ik zeg, nou meneer, als ik nou eerlijk ben, dan heb je nog wel werk te doen hier. U zegt het allemaal wel. Hij zegt, ja, maar dan raak ik die ook nog kwijt. Nou ja, raak ik die ook nog kwijt. Dus ja, dan moet je slikken. En als je dat nou vaak genoeg doet, dan slaap je rustig in. En dan kan er steeds meer mee door. We zijn niet wakker meer. En dan moet je vechten tegen de slaap. Ik heb er ook geen zin om altijd op de barricades te staan. En op de, dat zeggen ze dan, hè? Een ambtsdrager die staat op de muren van Sion. Maar dan ben je het mikpunt van ieders kritiek. Want hoge bomen, niet dat ik zo hoog ben hoor, die vangen veel wind. Nou, daar kan ik u wel iets van zeggen. En er is een wachter op de muur van Sion. Dat is een prachtige tekst voor een intree, maar daar moet het dan bij blijven. Maar al iedere dag, hè, daar heet dat is de kracht van de volharding om altijd een vijand van de zonde te zijn en om Gods wil niet te kunnen zwijgen. Ja, daar hebben mensen zich niet voor over. En dan gaat hij liever er maar bij zitten en laat het maar op zijn beloop. Want ja, je kunt er ook een deel de wereld niet op je nek nemen, zeggen we dan. Slaap maar, zegt de duivel. Slaap maar, het is ook waar. Je kunt ook niet alles doen. En dan moet je tegen vechten. Tegen die geest van slaap die steeds meer als een deken over de kerk en over de wereld wordt gelegd. Je voelt het gewoon. En dan gaat de rusteloosheid komen en de moedeloosheid komen. De scherpte gaat er vanaf. En de duivel, die lacht. Vechten. Het is heel veel, maar ik wilde dit vanavond toch maar zeggen. Volk, dat is vechten tegen de slaap. Slaap van de kinderen der duisternis. Wees dan nuchteren, zegt Paulus. Ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doom. En Christus zal over u lichten. Dat is een tekst voor de kerk. Wakker worden, vrienden. Vechten tegen de slaap. Tegen dat gemoedelijk. Je kunt niet op alle slakken zout leggen. Waarom niet? Daar krimpen die beestjes van. Dat moet toch ook? Ach ja, doe maar. Die overwint. En daar staat niet voor niets die volhardt tot het einde. Je kunt ergens aan beginnen. Ik heb er zoveel, dat zeg ik niet zomaar hoor, gezien. Scherp in het begin. Niks kon er mee door. Verlievele, touwtje op het laatst maar in de boot gegooid. Kunt niet meer volhouden. Ja joh, je zei het toch van de week, dat is waar, ik heb het al gezegd. Die vrouw zei, ik heb twee keer gedaan, ik heb er geen moed meer voor. Een derde keer, kan het niet meer. Kan niet meer opbrengen, kan niet meer. Laat maar lopen. Vechten tegen de slaap. En er komt een geest van diepe slaap steeds meer. Dat is een oordeel. Vecht daartegen, dat is ook de prediking om vanavond u daarbij te bepalen. En dan ben u dan de enige in Vriezenveen die wakker wordt. En de rest slaapt door. Dan is het niet ongezegend gebleven dat we hier vanavond samen mochten zijn. Geliefde, de opwekking is dus drieërlei. Ten eerste, vrees niet. Ten tweede, zijt getrouwd. Ten derde, strijd. En overwin, vecht. En dat kan alleen maar, zei ik, als de vreze Gods in ons hart is. Als de getrouwheid van Christus ons is verklaard. Als de eeuwigheid door onze ziel is gegaan. O eeuwigheid, die is van mensen. En als ik dat dan weer zie, oh, dan ben ik klaar wakker. Echt waar. Dan zie je de ziel in gevaar. Dan hoor ik Judas zeggen, ruk ze uit het vuur. Dan heeft er niet één voor over, mensen. De eeuwigheid, het gaat om een eeuwigheid aan, ik kan het niet genoeg zeggen. En straks voor het sterven vannacht, sterven God ontmoeten. Sterven God ontmoeten, neem het maar mee. Ja, daar word ik zo onrustig van. Ja, de duivel zegt, slaap maar mijn kind, onrustig is mijn hart. Totdat het rust vindt in een tekst, nee. Totdat het rust vindt in u, o God. En dan is het rust, mijn ziel, uw God is koning. En weet je wat je gaat doen? Arbeiden. 24 uur per dag. Zijt dan nuchteren en waakt. Dat gaat u dan verstaan, anders niet. De rest slaat door. Geliefde, laten we eens een versje zingen. 119 vers 71. Er is nou een kind van God aan het woord, die er door genade in staande is gehouden. Ik ben wel klein, is meer dan veracht, maar niet verleid. En wat er verder volgt in het 71ste vers van Psalm 119.
aan elk, zonder uitzondering u en mij. Gij zult aan elk zijn loon of straffen delen. Het loon is voor de kerk. Het middelaarsloon van Christus is voor de kerk. Daar spreken wij in de tweede plaats kort nog van. Het loon komt tot ons in twee beloften. Tot de leidende kerk van Smyrna. Ik zal u geven de kroon des levens. Dat is het loon. Op die getrouwheid. Op dat onbevreesd staan. Op die strijd. Op die overwinning. De kroon des levens. En gij zult van de tweede dood niet beschadigd worden. De kroon, dat weet u wel, is op het hoofd van mensen. U moet hier denken aan de kroon in de zin van een krans. Een krans. Stefanos krans. Die men kreeg als men de wedloop had gewonnen. Maar dat is een krans van bladeren, bijvoorbeeld van eiken of van de laurier. Vandaar het woord lauwerkrans. Maar dat is een verwelkelijke krans. Dat moet u maar onthouden. U kunt ook in dit leven misschien wel eens wat onderscheidingen krijgen, omdat u zo goed uw best heeft gedaan. Dat kan zijn een tantiem of een verhoging of een bijzondere onderscheiding zelfs. Maar dat gaat allemaal verwelken hoor. Er blijft niks van over. Zult u daar uw arme ziel voor over hebben om die onderscheidingen te krijgen, die beloningen, die vergaan, verwelkelijke kroon. Maar hier gaat het over de onverwelkelijke kroon, namelijk de kroon van het eeuwige leven. En dan komt u weer bij datzelfde uit, dus dat is inderdaad aan het einde van de wedloop, die volhardt tot het einde, die zal zalig worden. En de kerk wordt nauwelijks zalig. Het is een nauwelijks zalig worden. Wie gelooft dat nog? Dat het zeer nauw zal uitgaan. Wij nemen het ruim in alle opzichten. En wij strijken over ons eigen hart. In onze verblindheid. En zeggen we dat God, ach, die strijkt dan over zijn hart. Hè? En die zegt, kom maar hoor. Want zo rechtvaardig en zo nauw, als dat gepreekt wordt, zal het best wel niet wezen. Best wel niet wezen. He? Die kroon wordt ontvangen op de overwinning, op een strijd die alles kost. Waarvan Paulus zelfs tot dat uitverkoren volk van zijn dagen zegt, gij hebt nog ten bloede toe niet tegengestaan, staan strijdende tegen de zonde. Ten bloede toe, dus dat moet het kosten. Ja, alles of niets. En die krijgen de kroon. De kroon. Wanneer krijg je nou de kroon? Als je een borg hebt voor je ziel. Heeft u een borg, geliefd? We kunnen nog lang praten. Dat is niet goed. Heel eenvoudig. En ga dan niet zeggen, ja, dat is ook een vraag. Wat voor vraag wil u dan hebben? Over wat gebeurd is. Is er wat gebeurd? Vertel het eens. Ach, ik ga er heel niet aan beginnen. Hé, borg. Is er een uur van liefde geweest? Dat hij binnenkwam toen u verloren moest gaan? Weet u wat het is om een schuld overnemende borg te hebben? De kerk in dat uur mocht zoeken naar de schuld en die niet meer kon vinden. Onder het bloed van Christus. En dat verklaard is hoe dat verworven is. De gang van die stervende vriend die nu alles heeft gedaan om God genoeg te doen. En dat u daarin begrepen mag worden. En dan is dat uw vreugde. Want God is genoeg gedaan. Niet ik ga naar de hemel, want God is genoeg gedaan. En nu kan ik. Omdat al God genoeg gedaan. Nu kan ik op een vlak veld. Want anders is er geen gemeenschap. Wil je met God vrede hebben en tot God komen. En hij tot mij komen. Over een vlak veld. Wij springen overal overheen. We redeneren overal overheen. Vlak veld geliefd. Een borg voor je ziel, huppelend op de heuvelen, springend op de bergen. Hier ben ik. Een borg en een God die voor je zorgt. Die krijgt de kroon, want die wordt in die strijd getrokken. In die strijd getrokken. Ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw. Dat is de kerk. Gij. Gezegend zaad, zal de duivel de kop vermorzelen en gij, helle hond,
zal mijn kerk de heel verbrijzelen. Ze komen hinken thuis, dat is Jacob, maar ze komen thuis. Daar gaan ze huppelen van zielenvreugd. Die zullen de kroon ontvangen door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Kroon, onverwelkelijk. Wat is dat, het eeuwige leven? Kroon is eeuwig leven. En let op, die kroon krijgen ze in zeker opzicht hier al. Want dit is het eeuwige leven dat ze u kennen. En daarom zegt ook de Heer Jezus, heb er acht op dat niemand uw kroon nemen. En die hebben ze hier al. Hier is de kerk al gekroond. En straks ten volle. Met die gouden kroon van het onverwelkelijke leven. De koning heeft het van u begeerd. Gij hebt het hem gegeven. En hij geeft het aan zijn kerk. Hij geeft het aan zijn kerk. Hij heeft het begeerd op rechtsgronden. Vader, ik heb uw wil voldaan. Het eeuwig leven, schenk het dan. Hij heeft het ontvangen, paasmorgen. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Zo zijn de dagen hem vermeerd. Zo leeft de vorst altoos. Zo leeft hij eindeloos. En de kerk leeft met hem als diamant aan zijn middelaarskroon. Straks gekroond met eeuwige zaligheid. Die overwint. Die zal ik geven, de kroon des levens geven. Er wordt niks gestolen. Mensen eigenen zich van alles toe gegeven. Hoe ben je eraan gekomen? Door u alleen. En dat hangt samen, dat wil ik mee afsluiten, geliefde. Met het andere. En dat is zo'n ontzettend woord. U zegt, nee, dat is niet ontzettend. Want dat zullen ze niet ondergaan. Dat hangt daarmee samen. Ze zullen door de tweede dood niet beschadigd worden. Het onvergankelijk leven ontvangen betekent ook door de tweede dood niet beschadigd worden. Maar dat betekent ook dat er een volk is dat wel beschadigd zal worden door die tweede dood. Dat zal de kroon niet krijgen. Maar die zal wel beschadigd worden door de tweede dood. En dat is een ernstig woord, geliefde. Dat staat hier zo. En soms durf je daar niet over te preken. Wat is dat dan? Dat volk van God wordt dus van de tweede dood niet beschadigd. Dan moeten we eerst weten wat dat is om te weten wat het is om daar nou niet door beschadigd te worden. Wat is dat? Dat is de hel. De eerste dood, dat is als mijn lichaam gescheiden wordt van mijn ziel. Op het moment dat iemand de laatste adem uitblaast, zeggen we dan, blaast hij zijn ziel uit en die gaat God ontmoeten. Dat is een scheiding van lichaam en ziel, dat is de tijdelijke dood. En daar volgt op de eeuwige dood. Dat is de tweede dood. Dat is het gescheiden zijn voor eeuwen van Gods liefdesgemeenschap. De beelden daarvan zijn in de Bijbel zo helder. Zo duidelijk. In al haar werkelijkheidszin getekend. Als een nacht. Als een warm. Als het kauwen van de tong. Al die beelden meer. Maar nou staat de schade. Daar wil ik u toch een ogenblik bij bepalen. Als een mens in de hel komt, dan leidt die schade naar lichaam en ziel. Zijn lichaam, wat is zijn schade dan? Het is een tong. Wordt kouwen. Die wordt beschadigd. Van die uiterste vroeging en pijn in die buitenste duisternis. Zijn lichaam leidt daar ook. Zijn tong, zijn lichaam in het geheel door een vuur. Verbrand? Nee, wel branden, maar niet verbranden. De pijn ook naar het lichaam. Een beschadiging. Maar ook je ziel. Beschadigd. Gehavend. Belaagd. Verdoemd. Als er een worm is die altijd knaagt aan je geweten. Als je het altijd uit moet roepen te laat, nou kan het nooit meer bekeerd worden. Een mens wordt daardoor beschadigd. Nou lichaam en ziel beide. En dat zo ontzettend. En wie daar iets van gezien heeft, dat hij dat nou waardig is. Die hoort vanavond, o Heer, word ik daarvoor bewaard. Zal ik dat niet ondergaan? Nee. Nee. Zal van de tweede dood niet beschadigd worden. Als lichaam en ziel uiteen gaan, gaat de ziel van Gods volk in dat eeuwig oord van geluk. En dan zegt Paulus, geen oog heeft het gezien, geen oor gehoord. Het is in geen mensen hart opgeklommen wat dat zal zijn. Weten ze er niks van? Nee, ze weten er niks van. Nou ja, er is wel eens iets van de hemel in het hart gevallen hoor. En wel zoveel dat ze voor de wereld bedorven zijn. De liefde Gods in Christus heeft dat volk bedorven. En die krijgen toch een trekking naar de hemel. En het zal ver boven bidden en smeken zijn wat ze daar ontvangen. Maar één ding. Het zal zijn het leven wat nooit meer kan zonderen. Het zal een leven zijn dat de strijd voorbij is. Het zal een leven zijn dat ik volmaakt God mag bedoelen. Het zal een leven zijn dat mijn lichaam niet meer tot last moet meenemen. Maar dat lichaam zal delen in de verheerlijking van God drieënig. Dat zal het zijn. Van de tweede dood niet beschadigd worden, maar de kroon des levens ontvangen. En dan weet u wel. Dan leggen ze dat aan de voeten van het gezegend Godslam. En dan worden ze weer gekroond en ze leggen het weer neer. En zo gaat dat de ganse eeuwigheid door. Want daar ligt de kerk toch in verklaard door. In het vrije van het welbehagen. In die innerlijke werkzaamheden, bewegingen van de barmhartigheid Gods. En daar gaat de kerk ook in eindigen. En ze leggen het kroontje aan de voeten van dat Godslam. Want gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. En dat is de hemel. Om jezelf voor eeuwig kwijt te raken. In de liefdesgemeenschap met een drie-enig God. Eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Laten we eindigen. Heren, is de strijd gestreden. De smaadheid gedragen. Dan wordt de kruisbanier teruggelegd in de handen van hem die eenmaal die banier heeft gegeven om daaronder te strijden. Heren, wilt u toepassen, we voelen zo. De onwil van ons eigen hart, van ons allen samen, om voor deze zaken ingewonnen te worden. Het smaakt ons van nature niet wat nou het lekkerste is voor de kerk. Het zoetste, het aangenaamste, het verheugendste is voor een mens van nature zo afschuwelijk. Het smaakt. Maar dan vragen we maar één ding, Heer, daar geven we toch smaak van. Dat we nou allen mogen zeggen, ik weet niet wat het is. Maar één ding weet ik wel, dat moet ik ook hebben. Dat smaakt naar meer. Wat is dat volk gelukkig. Hier wel veel strijd. Veel verdrukking. Veel benauwdheid van binnen. Altijd die aanvechting. Altijd die bestrijding. En het zorgt straks een gans eeuwig zeer uitnemend gewicht der zaligheid. Heer, wilt u ons dat schenken? Waarom? Nee, we hebben niks. Helemaal niks om u voor te houden. Maar we wagen het ook vanavond om te zeggen, Heren, bij u is toch veel verlossing. Bij u is toch vergeving altijd geweest. Heer, het kan toch nog. Wanneer het vrije van uw welbehagen, hoor ons daarom dan en gedenk ons. Als we deze plaats weer verlaten, nog in mogen keren tot onszelf met de gehoorde waarheid van dit avonduur. Als het gaat over getrouwheid, om onbevreesdheid, om strijd. Strijd om niet verloren te gaan. En later een strijd om niet in slaap te vallen. Om niet meegezogen te worden. Heer, verleen het wat gezegd is. Moet waarheid worden in het hart van ieder van ons. Verleen daartoe genadiglijk uw geest en ondersteuning. Niet om ons, maar om Jezus willen. Amen.
Psalm 89, vers 8. Onze slotzang is van Psalm 89 en daar van het achtste vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht, uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. En wat er verder volgt in het achtste vers van Psalm 89.
dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.